bestemming. Dat zag ik vanmorgen op een heel groot LED-beeldscherm langs de weg. Ik reed net Amsterdam uit. Wie is jouw bestemming? Ik kon net niet snel genoeg zien waar het nou reclame voor was, maar ik denk een datingbureau of zo. Maar ik dacht meteen, dat weet ik wel. Ik weet wie mijn bestemming is. En ik vond het een mooie knipoog van de Heer om deze zondag mee te beginnen. En ik deel hem met jullie. Ja, hartelijke groeten van Esther. Ze heeft even een wijze overweging gemaakt of het goed zou zijn om vanmorgen in de drukte te zijn en vanavond weer. Zoals de velen van jullie weten, is zij slechthorend. En we hebben vanavond de marriage course voor het eerst dat we hem zelf helemaal verzorgen in onze gemeente. We hebben hem eerder gedraaid met mensen die de cursus voor ons gaven. En nu gaan Esther en ik samen met nog een echtpaar de cursus geven. En dat vinden we ontzettend leuk. En misschien hebben sommigen ons al op de landelijke campagne gezien in de flyers en de folders. En toen dacht ik eerlijk gezegd ook wel van, ja, het moet allemaal nog. Maar erg leuk om ook daarin betrokken te zijn. Het is geweldig om in jullie midden te zijn. En nou, iedereen die vraagt natuurlijk altijd van, hoe gaat het met jullie? Nou, met ons gaat het heel goed. Dank aan de Heer. Dank voor alles wat we mogen ontvangen van Hem en wie we mogen zijn in Hem. Er gebeuren zoveel dingen, dat kan ik eigenlijk niet allemaal noemen. Maar we genieten enorm van ook weer die nieuwe dingen die we mogen meemaken. Nieuwe mensen die we mogen ontmoeten, nieuwe mensen die we mogen verwelkomen in de gemeente. Gisteren was ik in de Iraanse gemeente die in onze kerk eigenlijk onderdak krijgt. En ze zijn een groep van een man of 60, denk ik. En ik mocht er bij hen voorgaan. Dus ik heb gisteren in het Farsi gezongen. En dat was heel goed, want er was een Nederlandse aanbiddingsleidster. En die had alles fonetisch voor ons uitgetypt. Dus ik kon echt meezingen. Dus heel bijzonder en heel fijn om ook in een andere cultuur de Heer te aanbidden. En het woord te mogen brengen. En zo maken we in Amsterdam van alles mee. Afgelopen week hebben we een stille tocht gehouden. En die was ook letterlijk een beetje stil. We hadden niet zoveel mensen. Maar we hadden wel heel veel media-aandacht. En ook daarin, we hebben zelfs het NOS-journaal gehaald. En we hebben een signaal afgegeven dat we ook als christenen biddend aanwezig zijn in een stad als Amsterdam. Er is ontzettend veel drugs. Vroeger was het op straat. En nu is het bij ons om de hoek, op de Zuidas. De mensen die tonnen verdienen en voor allerlei grote multinationals werken en die 80 uren per week draaien en daar af en toe een lijntje cocaïne bij nodig schijnen te hebben. En we hopen van harte dat daar ook deuren open gaan. Ik geloof dat we niet voor niks op die plek zitten als kerk. We hebben ook een hele mooie locatie om ook deze mensen te bereiken en aan te spreken. Goed, de preek. Er zijn er veel mensen van mijn generatie, ik weet het niet. Maar vroeger toen ik kind was, toen ik denk een jaar of 9, 10, ging er geen zaterdag voorbij of ik keek The Knight Rider. Wie heeft dat gekeken? Ja. Oh, goed zo. En de jonge mensen die denken van, de wie, de wat? En de oudere mensen denken wel, The Knight Rider. Grote zwarte Trans Am sportauto die helemaal gecomputeriseerd was. En hoe heet hij ook alweer? Hasselhoff. Die knappe kerel. Hij is inmiddels ook alweer een oude bonk geworden natuurlijk. Maar die had dan een horloge. En dan kon hij met die auto praten. En die auto praatte ook terug. En dan was dat streepje onder de motorkap. Ja, we waren zelfs op het dorp, jongens, die hadden zo'n LED-stripje gekocht. In die tijd was dat heel wat. Tegenwoordig heeft iedereen LED-stripjes. En dan onder de motorkap gemonteerd. Hè, en dat is wel heel stoer. Alleen de auto praatte niet terug. Nou ja, is jammer. Maar de Knight Rider was geweldig. En als je kijkt in die 30 jaar dat we nu verder zijn, 35 jaar verder, dan zie je tegenwoordig reclame van Mercedes en BMW. En dan zit er iemand achter de stuur die zegt, hey BMW, heb je een parkeerplekje voor me? En de BMW die zegt, ja, dat gaan we regelen. Dus ja, Het is geen science fiction meer. Het is gewoon echt aan het waar worden. En de zelfrijdende auto, daar is het alleen nog een paar jaar op wachten, denk ik. Maar in ieder geval, wat nog niet gebeurt, is dat je in je horloge kan zeggen van... Hey auto, kom eens even hier. En dat komt bij de Knight Rider wel. En ja, als kind fascineert je dat. En als jongen natuurlijk ook. Zo'n gave auto, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Hè? De auto's zijn niet voor jongens, zijn ook voor meisjes. Maar let op mensen, dit ondermijnt trouwens, het is even zo'n opmerking, maar ondermijnt de schepping. De schepping van onze schepper. Dit soort gekke gedachten die deze week al uitgeprobeerd werden. Want ik zie dat gewoon als een uitproberen. Hè? Van hoe gaan mensen reageren? Dat er geen jongensspeelgoed en geen meisjesspeelgoed meer mag zijn. Maar het ondermijnt wat God in de schepping heeft gelegd. Maar dat is niet mijn preek. Ik was gefascineerd door die vriendschap tussen die auto en Michael Hasselhoff. Michael heette hij. Michael Knight. En onafscheidelijk elkaar helpen, altijd dat lijntje open, vragen even van, Kit, kun je even uitzoeken wat voor knakker dat is? En dan werd hij helemaal gescreend, en ja, die zit in een criminele organisatie, of hij doet dit of dat. Geweldig. En vandaag wil ik met je stilstaan bij de vriendschap die je kan hebben met de Heilige Geest. En vandaag leer je hoe de Heilige Geest een diepe vriendschap met jou wil. En dat je helemaal op hem kan bouwen en vertrouwen. En dat Jezus ons voorbeeld is van hoe je afhankelijk kan zijn van de Heilige Geest. Als we kijken in Lucas 1 vers 35, dan zien we dat de Heer Jezus wordt verwekt door de Heilige Geest. En je hoeft het niet allemaal op te zoeken hoor, want ik heb er een hele reeks. Maar Lucas 1 vers 35, misschien wil je hem opschrijven. De Heer Jezus is verwekt door de Heilige Geest. En dan zien we in Lucas 3 vers 21 en 22 dat de Heer Jezus is volwassen geworden en hij wordt gedoopt. En dan wordt hij gedoopt in de Geest. De Heilige Geest komt op hem en er komt een stem uit de hemel. En de Heer Jezus wordt door de Heilige Geest vervuld. En dan lezen we in Lucas 4, na die doop en na dat geweldige moment dat God Jezus bevestigt als zijn zoon, dat de Heilige Geest Jezus leidt naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Is iemand van jullie een vrijwilliger om geleid te worden door de Heilige Geest naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel? Ik vind dit echt een belangrijke tekst. Want de Heilige Geest brengt ons dus soms op plaatsen waar we beproefd, getest en onder druk worden gezet. Dat kan de Heilige Geest laten gebeuren. Hij kan het zelfs orchestreren. Dus als de Heilige Geest je leven leidt, is dat niet elke dag succes en happy clappy. De Heer Jezus werd gezalfd door de Heilige Geest. Hij was gezalfd door de Heilige Geest. En die tekst wil ik wel graag met jullie lezen. Handelingen hoofdstuk 10, vers 38. De apostelen waren zich zo bewust van wat er gebeurde met de Heer Jezus. En dan lezen we in Handelingen 10, vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. In deze tekst is de drie-eenheid aanwezig. God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus is mens geworden en hij had de Heilige Geest nodig om dat te doen wat zijn missie was. En daarin is de Heer Jezus een voorbeeld voor jou en voor mij. Als jij denkt, ik heb een missie, is de allereerste opdracht, word gedoopt, vervuld met de Heilige Geest. Want je kunt het niet zonder. De Heer Jezus ging niet eerst de woestijn in om even te laten zien dat ik de Zoon van God was. En daarna gedoopt te worden en daarna de Heilige Geest ontvangen. Nee, hij werd eerst gedoopt. En hij ontving de doop in de Heilige Geest. En hij ontving kracht. En toen leidde de Heilige Geest hem naar de plek waar hij moest zijn. Om te tonen dat hij de Zoon van God is. En het is een voorbeeld voor ons. Als je een gevoel hebt dat God iets met je wil. De Heilige Geest moet je leiden. De Heilige Geest moet je vervullen. En dan, sommige mensen zeggen dan ook, en ik ben wel af en toe van die club, dat er dan allemaal mooie dingen gezegd worden. En ze zeggen, ja, maar ik ben Jezus niet. Nou, gelukkig niet. Maar we zijn wel geroepen om ons uit te strekken naar hoe Jezus leefde met de Vader. Op Jezus lijken, dat heeft niks te maken met een bepaalde haardracht, of dat je je baard laat groeien, of dat je ineens een soort nachtjapon van je moeder aantrekt of zo. Dat is niet op Jezus lijken. Dat, al die ideeën die we uit films halen, of dat we denken van nou ja, we moeten een beetje terug in tijd. Dat is helemaal niet. Het gaat erom dat, wat deed Jezus? Hoe deed hij dat? Hoe deed hij dat als mens? Want hij was volkomen mens en liet als volkomen mens zien dat hij de doop in de geest nodig had. Zodat wij ook weten, hé, daar is waar het verhaal begint. En voor ons mag dat verhaal beginnen ook bij Jezus zelf. En in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 wil ik graag lezen. Romeinen 8 vers 1. En dat is een hele verrassende tekst. Ik ben erachter gekomen dat in onze Bijbel meer staat dan in de Griekse Bijbel. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1, daar staat: dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En in onze vertaling, mijn vertaling staat, komma, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar er staat, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. Kijk, er is iemand die het snapt. Want ik wilde zeggen, word je daar enthousiast van? Word je daar enthousiast van? Word je daar na 20, 30, 40, 50 jaar christen zijn nog enthousiast van? Er is geen verdoemenis voor diegene die in Christus is. Punt. Alleen dat al is een feestje waard. Halleluja. En daar begint het. En zoveel mensen blijven daar hangen. Want die zitten elke keer van, ja maar, verdoemenis zus. En ja maar, en wat vindt God ervan en dit en dat. Er is voor degene die zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld geen verdoemenis. En sommige christenen moeten nog afleren om zelf die verdoemenis over zichzelf uit te spreken. Los te komen van al die twijfels over zichzelf, over de twijfels over God, de twijfels of je wel dit, de twijfels of je wel veilig bent, de twijfels of God je wel goed genoeg vindt. Hij vindt je niet goed genoeg, maar hij vindt Jezus goed genoeg. En als jij je vertrouwen op Jezus hebt gesteld, dan ben jij goed genoeg. Dan heb je de mantel van gerechtigheid aangetrokken. En dan is er geen verdoemenis. En dat is bevrijdend. Want dan kan je verder. Dan mag je bij God komen. Dan hoef je niet bang voor hem te zijn. Dan hoef je niet te twijfelen of je het vandaag allemaal wel goed hebt gedaan. Dan zeg je, Heer, ik ben in u. En ik wil leven naar u. Wie is je doel? Wie is je bestemming? Heer, u bent mijn bestemming. We hebben het vandaag gezongen. En ik vond het zo mooi dat het vanmorgen al in Amsterdam bekend was dat dat het thema voor vandaag was. De Heer heeft alles in zijn hand. Romeinen 8 vers 12 tot 14. Want dan begin je dus met, ik ben helemaal vrij. En die vrijheid, die gun ik iedereen. Die gun ik iedereen die hier is, die gun ik iedereen in de wereld. Het is geweldig om de vrijheid in Christus te ervaren. Want dan kan je alle kanten op. En dan zegt God, die vrijheid heb ik met een doel gegeven. Je bent niet onder de verdoemenis. Je hoeft niet kruipend door het leven. Je mag springend, huppelend, jubelend door het leven. En dan zegt Romeinen 8, vers 12 tot 14 het volgende. Welnu, broeders en zusters, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Wanneer had je duidelijk het idee, ik word geleid door de Heilige Geest? Wie heeft dat deze week nog meegemaakt? Ja, niet zo bescheiden. Ik ben niet op zoek naar de superchristen. Maar gisteren had ik nou zo'n moment dat ik dacht van, nou, ik heb helemaal niet het idee dat ik door de Heilige Geest geleid word. Ik dacht, ik moest bij de Iraniërs moest ik preken. En dan dacht, ja, waar ga je nou bij Iraniërs over preken? Ik had met de voorganger over gehad. En die man die is enorm met onderwijs bezig. Ik denk, nou, die mensen die krijgen zo'n stuk onderwijs. Daar zijn de christenen in onze kerk nog jaloers op. Hè? Die krijgen het hele ABC gewoon goed op het fundament. En ik krijg de mensen af en toe niet op de Bijbelstudie. Dat ik denk van, nou, ik weet niet hoe het fundament van sommigen in onze gemeente is. Dus ik denk, wat moet ik nou preken bij deze mensen? En ik had daar vrijdag over nagedacht. En ik kwam er eigenlijk niet zo uit. En ik had eigenlijk gedacht, ik ga deze preek die ik nu heb meegenomen naar jullie toe, die ga ik bij de Iraniërs doen. En ik kon van vrijdag op zaterdag niet slapen. En daar heb ik niet zo vaak last van. Dus ik werd om 4:30 wakker. En ik kon niet meer slapen. En ik dacht, ik moet over het huwelijk preken. Ik moet over het huwelijk preken. Nou goed, nog een beetje half geslapen zo. En zaterdagochtend voorbereiden voor de dienst in de Iraanse kerk. En ik pakte eerst deze preek en ik dacht, oh nee, ik ga over het huwelijk preken. En je wil niet weten wat dat een effect heeft gehad in de Iraanse kerk. En ik voelde me helemaal niet super geleid door de Heilige Geest. Ik dacht van, oh. Ik was eigenlijk super onzeker. En ik denk, dan ga ik, want dan denk je, ja, dan ga ik over het huwelijk preken. En dan zul je zien natuurlijk, daar zit de helft, die zijn alleengaand. En die gaat misschien wel bij ze langs en alles. Dus zit je met je verstand het allemaal te beredeneren. Iedereen werd geraakt. En er was een visioen over een tafel met een huwelijksring van de Heere God. En ik was zo bemoedigd. Ik dacht van, oké. De Heilige Geest leidt mij dus wel. En er kwamen mensen naar me toe. Er waren mensen met een diepe nood in hun huwelijk. Ik hoorde van een stel die 10 dagen bij elkaar zijn geweest na hun huwelijk. En die vrouw die wil niet meer bij die man zijn. Ik denk van, geen flauw idee wat daar gebeurt, maar er is nood. En mensen zaten hun tranen weg te pinken. Ik deelde dingen uit ons eigen huwelijk. Maar God leidt ons door zijn geest. En dat voelt niet altijd heel erg superheilig. Het is niet altijd dat je denkt van, halleluja. Nee, soms denk je van, nou ja, dan doen we dit maar. Of je krijgt een gedachte dat je denkt van, oh, nou, dan doe ik dat. Of je wordt wakker dat je denkt van, hé, kan ik nou niet slapen, dat vind ik niks aan. Oh ja, ik moet over het huwelijk preken. Oh, God kan op zoveel manieren onze aandacht subtiel trekken en iets in onze gedachten leggen door zijn Heilige Geest. Maar wat hij ook wil door zijn geest is in ons wonen en ons vormen en kneden. En dan hebben we Romeinen hoofdstuk 8 vers 12 tot 14. En dat staat, broeders en zusters, overal. Sommige zusters mogen vanmiddag een opdracht doen. Overal waar in het Nieuwe Testament staat broeders, zet er ook zusters bij. Er staat een Grieks woordje wat staat voor broeders en zusters. Het is een neutraal woordje. Dus we hebben de Bijbel te mannelijk gemaakt. Ik ben geen feminist en jullie moeten ook geen feminist zijn. Maar God ziet man en vrouw als gelijkwaardig. En de broeders en de zusters zijn belangrijk in Gods ogen. En dan zegt hij, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wat is het vlees? Is dat biefstuk? Is dat carbonade? Is dat kip? Het vlees, ons vlees, dat is hetgene waar we natuurlijk geneigd toe zijn om te doen. wat we lekker vinden. Ik vind hamburger ook lekker, maar wat fijn voelt. En eten is fijn, toch? Ja, ik vind eten best fijn. Shoppen is fijn. Aandacht krijgen is fijn. Daarom ben ik voorganger geworden. Nee hoor, geintje. Aandacht krijgen is fijn. Positieve dingen ervaren. Comfort is fijn. En wij leven in een wereld waar heel veel dingen ineens gemakkelijk zijn geworden. Dus je ziet dat in sommige delen van de wereld mensen nog een halve dag moeten lopen voor 25 liter water. Dat zijn wij ontzettend comfortabel. Wat is dat fijn. En ons vlees, oh heerlijk, lekker kraantje open. 10 minuten douchen, half uurtje douchen. Ach, is allemaal lekker. En ons vlees die vindt dat heerlijk, lekker sudderen. Lekker Netflixen, is ook heerlijk voor het vlees. Even lekker op die bank. Extra grote zak chips, cola, weet ik het allemaal. Vinden we allemaal heerlijk. Dat is het vlees. Het vlees vindt dingen fijn en wil het liefst die fijne dingen zoveel mogelijk doen. En daarom is er zoveel scheefgroei in deze wereld. Daarom wordt er zoveel drugs in Amsterdam gebruikt. Want drugs gebruiken is in eerste instantie fijn. Dus het vlees zegt, nou, dat wil ik nog wel een keer. Wij zijn geneigd om verslaafd te worden aan dingen die ons vlees lekker vindt. Ons vlees is gewoon onze natuurlijke, onder de zonde gevallen ik. Ons egootje. Ik eerst. Dan moest ik een keer langs gaan op een verjaardag. En vooral bij kinderen. En dan dat kind wat denkt van ik zit hier vooraan. Die sla je eerst over en dan ga je iedereen een snoepje geven. Dat krijg ik niet. Nou, dat is een beetje het vlees wat eigenlijk nog steeds in ons zit. Wanneer krijg ik? Wanneer ben ik aan de beurt? Wanneer krijg ik een aai over mijn bol? Ons vlees wil dat voortdurend. En Paulus die zegt, wel nu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Paulus die zegt hier iets, daar moet je even over nadenken. Het kan dus wel. Zelfs christenen kunnen naar het vlees leven. Maar Paulus zegt, hoeft niet. Ik vind Paulus af en toe zo'n sarcast. Want eigenlijk zegt hij, dat moet je niet doen. Maar hij zegt, weet je, is nergens voor nodig. Ja, Paulus, maar dat vlees, dat meldt zich elke morgen. En die wil gewoon bepaalde dingen die prettig zijn. Of die wil zijn bed niet uitkomen. Dat is nog wel eens een probleem van mijn vlees. Dus ik echt extra mijn best doen om op tijd uit bed te komen. En dan zegt hij, het is niet verplicht om naar het vlees te leven. Ja, maar dat gaat automatisch, Paulus. Ja, maar je bent niet verplicht, zegt hij. Ja, maar dat gaat... Nou. En dan zegt hij, immers, zoveel... Nee, hij zegt, je bent niet verplicht. Want als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Oeh. Daar is die vrijheid voor. Ik heb niet meer de verplichting om die weg te gaan. Ik heb een andere bestemming gekregen. En dat vlees, dat wil de andere kant op. Het vlees is geneigd om ons weg te trekken van de dingen van God. Om ons gedachten te geven, die alle goede gedachten die God wil geven, die de Geest wil geven, te overwoekeren. En dat kan zorgen zijn over geld. Hebben we wel genoeg spaargeld? Hebben we een goede pensioen? Heb ik dit? Sommige mensen die kunnen de hele week daarmee vullen. Heb je alweer gehoord? We worden gekort. Dan kun je helemaal een chagrijnige sik van krijgen. Maar weet je, als je daardoor laat beheersen, dan laat je je dus door het vlees leiden. Want dan zeg je, ja, zie je wel, ik trek weer aan het kortste eind. En heel Nederland is daar ontzettend goed in. We hebben elkaar heel erg getraind om te zeuren zodra er een kwartje vanaf gaat. Paulus zegt, je hoeft dat niet te doen. Want dat leidt uiteindelijk tot de dood. Als je alleen maar bezig bent met het hier en nu en wat ik lekker vind en fijn vind. Dat leidt uiteindelijk tot de dood. En dan zegt hij, maar als je door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zul je leven. Wauw. Dus wij moeten een actieve houding gaan innemen om dat vlees een flinke mep op zijn oren te geven, elke dag totdat hij dood is. En dan zitten sommigen. En dit is een heel moeilijk punt in christen zijn. En zeker in Nederland. Want al die dingen die ons vlees fijn vinden. Of je nou een goed inkomen hebt of een laag inkomen. De meeste dingen kunnen wij gewoon in Nederland. We kunnen Netflixen. We kunnen chips kopen. We kunnen voldoende eten. We kunnen te veel eten. We kunnen allerlei dingen doen waar we van genieten of lijken te genieten. Seksuele zonde. Ach joh, je kan het overal krijgen tegenwoordig. Vroeger moest je nog naar een winkel om een boekje te halen. Tegenwoordig één klik op de muis en klaar is het. Zorg dat je er vanaf blijft. Ik heb er problemen mee gehad, maar ik heb het moeten doden. Het staat allemaal op onze stoep. En Paulus zegt, je moet het doodslaan. Het begeren van het vlees moet je doodslaan. En dan komt dat moeilijke punt van, ja, maar wacht even. Ik ben wel hier en nu. En Paulus zegt zelf ook eerlijk, je zult altijd vlees blijven. Tot je overlijdt. Dus dat vlees blijft aanwezig. Maar Paulus zegt, waar laat je je door leiden? Dus het vlees geeft aan, ik heb honger. Maar het kan wel eens goed zijn om jezelf te trainen en te zeggen, vandaag ga ik vasten. En ik ben achtergekomen dat niet alle christenen vasten. En ik ben er zelf ook achtergekomen dat het een oefening is die ik niet zo vaak deed, maar die wel goed is. Want vasten is niet om te verdienen dat je een stapje dichter bij de hemel komt. Want we hebben net al gelezen, Jezus heeft alles volbracht. Hè? We zijn niet vervloekt omdat we in Christus zijn. Dus waarom vasten we? Om dat vlees te doden. Om meer van de geest te horen. Om beter te beheersen wat nou echt belangrijk is. Vasten wij ons hele leven lang? Nee. Want we moeten eerlijk zijn dat ons lichaam behoefte heeft aan voeding. Dus je moet niet absurd gaan doen. Maar we laten ons niet lijden door dat eten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heer, we vertrouwen op u. Niet op de koelkast of de vriezer. Ja, dat is best een lastige. Vasten is een training om zelfbeheersing te oefenen. Sla maar eens een maaltijd over. Sta er maar eens twee over. Probeer het eens een dag. En dan kom je erachter waar het vlees zit. Sommige mensen worden chagrijnig. Dan denk ik van, nou, en voordat je gaat vasten, denk ik, nou, dan ga ik de hele dag bidden. Nou, dat hoeft niet. Hoeft niet per se. Ik zeg altijd, als ik vast, dan neem ik die tijd dat ik normaal gesproken eet, een half uurtje, neem ik om te bidden. En dan ga ik de Bijbel openslaan. En sommige mensen worden helemaal akelig als ze gaan vasten. Zijn niet meer te genieten. Dan zou ik zeggen, vooral dooroefenen. Vooral dooroefenen. Want je leert dat het best kan. Ik heb ooit 10 dagen gevast bij Herman Boon. Ik stond er versteld van dat ik toen, dat was toen ook in Amsterdam, toen was ik hier nog voorganger. Ik stond er versteld van dat ik na 10 dagen nog gewoon op de fiets heen en weer kon. En dat ik nog gewoon kon nadenken en dat ik me niet helemaal akelig voelde. Sterker nog, na 3 dagen voelde ik me kip lekker. De eerste 3 dagen moest ik dat overwinnen. En de 4e tot de 10e dag was heerlijk. Ik dacht van, nou, waarom stoppen we nu? Ik kan nog wel een weekje door. Ja, je kan best wel een paar weken zonder eten, hoor. Niet zonder drinken, maar wel zonder eten. Maar vasten is een oefening. En het gaat me vandaag niet over dat je nou meteen 3 weken moet gaan vasten, maar dat je weet dat vasten een oefening is om je vlees te doden. Dat je een proclamatie maakt, dat je als het ware een vlag op de maan zet en zegt zo, ik ben hier en ik ben vastberaden om te leven door de geest. Ik laat me niet meer door mijn vlees leiden. Ik laat me niet meer door de koelkast leiden. Ik laat me niet meer door de geur van de soep in de keuken leiden. Maar ik laat me leiden door wat God wil zeggen. En als je daarmee bezig gaat, dan, en er zijn heel veel vormen van vasten. Want het kan het natuurlijk toespitsen op eten, maar je kan het ook op televisie kijken neerzetten. Die zegt, ik ga media vasten. We worden soms... Sorry? Op het moment dat je medicijnen gebruikt of je hebt diabetes, dan is het goed om even te overwegen wat je doet. Want wij willen inderdaad geen broeders of zusters die hier nooit meer komen. Dus doe alles met wijsheid natuurlijk. En besef je hoe je zelf met je lichaam omgaat. Maar in het algemeen. En er zijn dingen die je jezelf dus bewust ontzegt. He, toen we 10 dagen gingen vasten met Herman Boon. Geen seksuele omgang. Geen media. Dus je kunt dingen op een gegeven moment uitzetten. Dat je zegt, ik kan er zonder. En er zijn zoveel dingen die ons leven en onze aandacht kunnen afleiden van datgene waarvoor we eigenlijk willen leven. En dan zitten we aan het eind van de week, of aan het begin van de week, zitten we weer in de kerk. Hè? Zondag is de eerste dag. En dan zitten we in de kerk en dan zeggen we, ach, het is toch niet helemaal gelukt. Hè? En dan zit je smiddags weer aan je milkshake of zo, weet ik veel. Maar weet je, we moeten die balans zien te vinden dat je zegt, er is een behoefte en daar moet ik eerlijk mee omgaan. En je mag ook echt genieten. En als het feest is, mag je taarten, weet ik het allemaal nog meer, weet je wel. Dus dat is helemaal niet erg, maar dat je zegt, ik wil allereerst Gods stem horen. En dan moet je het vlees doden. Dat is met je gedachten zo. We hebben soms gedachten die niet van de geest zijn. We hebben soms akelige gedachten, we hebben soms negatieve gedachten over onszelf, we hebben soms nare gedachten over andere mensen. We doen soms dingen die zeggen van, ik wil dat eigenlijk niet doen. En Paulus zegt zelfs, wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik doe, dat wil ik eigenlijk niet. Nou, dat is nou die strijd waar het om gaat. Dat we de geest de ruimte geven en bewuste stappen nemen en zeggen, ik wil dat mijn karakter de vrucht van de geest voortbrengt. En de geest moet je vervullen, maar dan moet je de geest dus ook de ruimte geven. En dat kost tijd. En daarvoor moet je ook voortdurend in gesprek zijn met God. En ik moest dan denken aan kleine kinderen die aan de hand van papa of mama lopen. En kinderen die net een beetje gaan praten, die gaan ineens ook allemaal vragen stellen. Hè? Papa, wat is dit? Papa, wat is dat? Papa, wat is zus? Papa, wat is zo? En we hadden vroeger een buurjongetje en die kwam een keer toen mijn broer aan zijn motor aan het sleutelen was. En dat jongetje die zei ook steeds, wat dorsto? Mijn broer die is niet zo geduldig als ik. Dus die had die motor even aanstaan en die gaf flink gas en het jongetje rende huilend weg. maar kinderen zijn nieuwsgierig. Kinderen zijn nieuwsgierig. Zijn wij nog nieuwsgierig naar de dingen van de geest? Papa, wat doet u? Papa, wat wilt u doen? Papa, wat is eigenlijk uw koninkrijk? Wat wilt u eigenlijk dat ik ga doen? Waar wilt u dat ik naartoe ga? En dat we als een kind blijven vragen, waarom? Heer, waarom? Heer, hoe? Hoe kan dat nou? Heer, wat wilt u dat ik doe? Want de Heilige Geest is God. Dat is ook zoiets. Notabene in Pinkstergemeente zijn er mensen die zich niet bewust zijn dat de Heilige Geest God is. Alsof de Heilige Geest een soort... Zo'n uitzetstuk is van Gods koninkrijk of zo. Nee, God is geest. De Heilige Geest is God. En hij heeft je iets te zeggen. En zoveel mensen bidden de sterren van de hemel. Maar ze vragen nooit iets aan God. En ze luisteren nooit naar God. En God wil tot je spreken. De Heilige Geest wil tot je spreken. En soms heb je het niet eens in de gaten. Zelfs ik heb het dus 's nachts soms niet eens in de gaten. Van, oh... De Heilige Geest heeft tegen mij gezegd dat ik over het huwelijk moet preken. En dan kom ik dan een dag later achter. En denk, prijs de Heer. Prijs de Heer. Hoe gaat God tot je spreken? Nou, niet als je je eigen gangetje gaat. En ik denk dat de strijd rondom stille tijd, de strijd om rustig te worden, de strijd om te luisteren, in onze maatschappij een van de grootste strijden is. En die strijd is er niet voor niets. De duivel vindt het prachtig om ons af te leiden van de stem van God. Er zijn zoveel stemmen. En ik ben niet... Vroeger had je radio en televisie en nu heb je natuurlijk het internet erbij. Je hebt ook langs de snelweg allerlei informatie. Overal is informatie. En Paulus zegt, hoef je niet altijd wat mee te doen. Je hoeft er niet naar te leven. Je hoeft dat wat je in je gezicht wordt gesmeten, dat hoef je niet op te eten. Je bent niet verplicht om naar het vlees te leven. Je bent niet verplicht om overal je hoofd te draaien zo van, nou, dat is ook interessant. Je hoeft niet overal achteraan te lopen. Je moet achter de Heer aanlopen. Of naast hem lopen, hoe je dat maar ook wil zien, aan zijn hand lopen. En je moet door de geest de dingen van het lichaam doden. Voordat je vandaag weggaat met de conclusie, ik moet beter mijn best doen. Paulus zegt, je moet het door de geest doen. Dus er is één ding wat je moet doen en dat is vol van de geest blijven. En dat doe je door steeds af te stemmen. Steeds af te stemmen op die stem van God. En wat ik de laatste tijd veel doe, we wonen vlakbij het Amsterdamse bos. Er vliegen wel heel veel vliegtuigen overheen op bepaalde uren. Maar het is een plek waar je goed kan wandelen. En ik wandel bijna elke dag om gewoon stil te worden. Mijn dag te beginnen met de Heer en in tongen te bidden. Omdat ik op dat moment kan afstemmen, kan luisteren en de Heilige Geest kan verstaan. En wat ik net al zei, dus niet elke ochtend denk ik van tada, daar hebben we weer een nieuwe openbaring. Nee, maar ik breng mijn hart bij God. Soms heb ik een nood, soms heb ik een verlangen, soms word ik stil. En soms zegt God, hey, gaat goed. Of hij zegt, let op. Of zegt, je moet over het huwelijk preken. En God wil spreken. Maar net zo goed als dat je in je huwelijk, vanavond hebben we huwelijkscursus in onze gemeente, marriage course. Het thema van die cursus en de hele campagne gaat over tijd voor elkaar. Nou, hebben God en jij nog tijd voor elkaar? Heb jij nog tijd voor God? Want de geest kan ons vlees aanraken en het in de toom brengen, het doden. Maar dan moet de geest wel eerst die ruimte krijgen. Dan moet de geest ons wel kunnen vullen. En dan kunnen we Gods wil verstaan. En dan staat er in 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 11 en 12, wat die geest doet. 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? En zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen een geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Wat heeft God jou gegeven? Sommige mensen hebben geen idee. Zeg van ja, ik heb 20 jaar geleden heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. En wat heeft God jou gegeven? Ja, ik ben verlost en mijn zonden zijn vergeven. Wat heeft hij je nog meer gegeven? De Heilige Geest maakt het bekend. God heeft een bediening voor je. God heeft een roeping voor je. God heeft gaven voor je. God heeft talenten in je gelegd, al bij je geboorte. En hij wil dat je hem tot jouw bestemming maakt. Met alles wat in je is. En de Heilige Geest wil je daarin leiden. En als we met z'n allen naar de kerk van Nederland kijken. Gisteren was ik in een Iraanse kerk. En dan zie je mensen die pas tot bekering zijn gekomen. Die door visioenen de Heer Jezus hebben ontmoet. En die niet door evangelisten binnen zijn gehaald. Maar die op zoek zijn gegaan naar een gemeente. Die zeiden, ik heb Jezus ontmoet. Wat moet ik nu? Leer mij hoe dit werkt. Wie is hij? En dan kijk ik naar veel Nederlandse kerken. En dan zeg ik van ja, we hebben het allemaal geleerd. We hebben hem ook ontmoet. Begint het nog bij de ontmoeting. Want God wil ons dingen duidelijk maken. Het bovennatuurlijke is zo dichtbij. En dat is niet occult, maar dat is God zelf. Die actief bezig is. En als je onder de indruk bent van de toverij van de wereld, wacht maar tot God aan het werk gaat. Hij is veel groter, veel sterker. En je houdt geen restschade. Sommige mensen moeten bevrijd worden vanwege de restschade in de reiki en in allerlei andere dingen. Maar de Heilige Geest geneest. En hij brengt je in jouw bestemming. En dan moeten we voortdurend afstemmen en vragen: Heer, wat bedoelt u? Als je de Bijbel leest, Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Visioenen, profetieën, de geest van God openbaart wat hij je gegeven heeft. Ben je bereid om eens een dagje te vasten en te zeggen: Heer, ik wil dat u ook tot mij spreekt. Op het moment dat je met een probleem geconfronteerd wordt op je weg, die zegt: Heer, ik heb financiële problemen. Hoe moet ik hiermee omgaan? Wilt u me helpen? Wilt u voorzien? Wilt u me leren om misschien ook mijn financiën beter op orde te krijgen? Dat is maar net waar het ligt. Ben je nederig om dat antwoord van God te ontvangen? Om de mensen die hij op je weg stuurt, nadat je ervoor gebeden hebt, om ernaar te luisteren? Sommige mensen hebben geen flauw idee wat God aan het doen is, omdat ze nog nooit voor hun dingen hebben gebeden. Maar op het moment dat je gaat bidden voor je problemen, op het moment dat je gaat bidden voor de verlangens in je hart, zodra er beweging komt, zeg je: Hey, God heeft mijn gebed verhoord. God zorgt voor mij. God wil dat we een intieme vriendschap met hem ontwikkelen. En dat is iets anders dan iemand die ooit iets heeft gezegd. In de wetenschap worden heel veel dingen geciteerd. Hè? Einstein heeft gezegd: E is mc kwadraat. Oh, geweldig! Jezus heeft gezegd: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Oh, geweldig! Schrijf ik even op. Maar Jezus is er nog. En je moet het gesprek met hem aangaan. En vandaag zegt hij: Ik ben er nog. Wil je mij volgen? Wil je mijn weg volgen? Wil je mijn geest in je laten spreken? Of ben je te druk met andere dingen? Heb je je eigen agenda? Is je vlees zo lekker comfortabel op je luie stoel met je zak chips? Of heb je je laten vertellen dat al die sociale contacten, dat het heel belangrijk is, omdat je anders veroordeeld wordt, of dat mensen zeggen: Nou, die is een aso. De gewoonste dingen kunnen een vijand worden van het koninkrijk van God. Zelfs sociale verplichtingen. Sommige mensen raken ervan in een burn-out. Sommige mensen komen nooit meer in de kerk, omdat ze het zo druk hebben met hun leven. Want ik moet sporten en ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. En ze worden niet gelukkig. Want de geest van God wil in jou wonen. En ook al heb je ooit een keuze voor Jezus gemaakt, God wil vandaag jouw vriend zijn. En wil jij ook zijn vriend zijn? Wil je ontdekken wat zijn wil is? De Heilige Geest wil die innige vriendschap. En de Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 27... Mijn schapen horen mijn stem. En misschien ben ik als voorganger wel een beetje bevooroordeeld, maar af en toe denk ik: Nou, die schapen van Jezus, die blaren alleen maar. Bah! Mijn schapen blaten. Iedereen heeft zijn mond vol van alles en nog wat. Maar horen ze nog de stem van de herder? Horen we het nog? Ga in gesprek met de Heilige Geest. Stel vragen aan God. Roep hem aan. Laat hem weten dat het je ernst is. Ga vasten. Gooi die telefoon een keer een week in de kast. Is ook vasten. Zeg je krantenabonnement op als je daar een hele ochtend in zit. Doe eens even wat anders, man. Toch? Want weet je, je loopt ontzettend groot risico als je dat niet doet. Want dan ben je christen en je komt braaf in de Pinkstergemeente. Nou, Pinkstergemeente is goed, toch? Ja, hè? Dan geloven ze tenminste nog dat Jezus uit het graf is opgestaan. Nou, dat is wel goed. En dan is daar een profeet. En die zegt iets. Die denkt van: Tjonge zeg, wat ga ik daarmee doen? Ik heb het meegemaakt. Hier in Heerenveen. Wij zijn niet voor niks naar Amsterdam gegaan. We geloofden dat God ons riep om naar Amsterdam toe te gaan. Na 10 jaar, bijna 10 jaar Heerenveen. En we hadden daarover nagedacht. We hadden daarvoor gebeden. We hadden dat echt bij God gebracht en we waren eensgezind, Esther en ik, het groen licht voor Amsterdam. En we hadden daar verschillende dingen gezien. En ons hart was daar ja, vol van vrede en eigenlijk ook van vreugde over, dat God iets nieuws wilde gaan doen. En toen was hier een spreker, in die periode dat wij daarmee bezig waren, jullie wisten daar helemaal niks van. En ik heb gewacht tot iedereen weg was en ik vroeg aan die spreker, wil je met mij bidden? En ik weet van hem dat hij een profetische gave heeft. Dus ik dacht, nou als hij met me bidt, dan gaat hij ook een profetie geven. Dat gebeurde zo vaak bij hem. En hij sprak over mij. Hij zegt, hij bad een aantal dingen en toen zei hij, ik zie dat God heeft jou hier geplaatst en hij bevestigt dat. En God wil dat je hier blijft. Ik viel van mijn stoel. Niet dat ik hier niet wilde blijven hoor. Maar ik denk, hoe heb ik het nou? Wat hebben we nou aan de fiets hangen? Hè? En ik fietste naar huis. En ik denk, nou. En ik ging meteen weer in gesprek met de Heer. Zei, Heer, hoe kan dit nou? Wat is dit dan? Heb ik het dan toch verkeerd verstaan? En ik begon er met Esther over te praten. En ik heb op maandag een collega gebeld en gezegd van, dit is wat mijn overtuiging is. En eigenlijk diep in mijn hart nog steeds. Maar dit is wat een profeet die ik vertrouw, hè? Iemand die echt betrouwbaar is, heeft gezegd. En hij weet geen jota van deze hele situatie. En hij zegt dit. Toen zei mijn broeder, Harry, God spreekt allereerst tot jouw hart. En als God iets wil rechtzetten en hij geeft zo'n woord dat je zegt, nee, je moet blijven waar je bent, dan gaat hij dat bevestigen. Waar mijn punt zit is, als God niet tot je hart heeft gesproken, dan kan iedere profeet van alles en nog wat tegen je zeggen. Dan kan ik tegen Gerrit zeggen, joh, jij wordt ruimtevaarder. Ja, dan weet ik dat Gerrit nuchter genoeg is om dat even naast zich neer te leggen. Maar je kunt dingen op je bord krijgen dat je denkt, oh, de Heer heeft me geroepen voor. En je gaat helemaal oortes en toortes, hè? Helemaal ga je erop uit en denk, ik ga voor de Heer, bladibladibla. Maar had je het al in je hart gehoord? Profetie bevestigt zo vaak dingen en schudt ons soms wakker. Maar we moeten het in ons hart horen. We moeten die intieme relatie met God zelf hebben. Want mijn schapen horen mijn stem. En als een profeet het niet goed hoort, of het wel goed hoort, maar het misschien niet helemaal juist interpreteert. Ik heb die persoon nog een keer gebeld en gezegd, joh, dit is er aan de hand. Ik wil dat je ervan weet. En ik heb ook gezegd, van, ik neem je niks kwalijk, maar sowieso. Ik denk, ja, misschien kan hij er ook wat van leren. Weten wij veel. Maar als wij ons hart niet in de hand van God hebben gelegd, als we niet die intieme vriendschap met God hebben, dan kunnen we als een pingpongbal alle hoeken van de kerk opgeslagen worden. Of daarbuiten. Door de mooiste geestelijke gaven die er zijn. Het ziet er allemaal geweldig uit. En dan loop je soms vast. Of denk je, kom je er na 10 jaar achter, ik ben toch verkeerd bezig geweest. En sommigen van jullie denken misschien, is dat nou echt zo? Zou dat nou echt kunnen? God iets tegen je kan zeggen, je hebt nog nooit meegemaakt. Nou, als je tot bekering bent gekomen, dan weet je dat God iets tegen je kan zeggen. Want op het moment dat je tot bekering bent gekomen, zei God tegen jou door zijn geest, ik ben het. Ik ben de levende God. Ik ben de opgestane. Het is waar. Het evangelie is waar. Dus iedereen die christen is, heeft de stem van de Heilige Geest minstens 1 keer in zijn leven gehoord. Ik denk wel vaker, maar je moet hem leren herkennen en je moet erop af gaan stemmen. Ga dus vandaag in gesprek met God. Maak tijd in je agenda vrij. Ik maak voor 2 dingen in mijn agenda tijd vrij. Dat is om te wandelen met God, om de Bijbel te open te slaan en om goede tijd met mijn vrouw door te brengen. Ik zei gisteren nog bij de huwelijkspreek, ik zeg, maandag is heilig. Maandag geen afspraken. Maandag geen telefoon. Dan ga ik met mijn meisje op stap. En dat is zegen. Want dan weet je wat er in elkaars hart leeft. En zo moet je ook tijd hebben. Een tijd die heilig is en zegt, Heer, u mag tot me spreken. Uw dienaar hoort. Zullen we samen onze hoofd buigen. En een voornemen naar God uitspreken. Heer, ik wil met u in gesprek gaan. Lieve Heere God, ik wil u danken. Voor uw goedheid en uw genade. Heer, ik wil u danken dat u nog veel dichterbij bent dan zo'n auto die met een telefoon bediend kan worden. U bent een veel echtere vriend. U bent een vriend die al weet wat in ons hart leeft. U bent God de Almachtige. En Heilige Geest, ik bid u dat uw nabijheid steeds meer ervaren mag worden. Dat we ons er bewust van mogen worden. Dat we mogen afstemmen. Ik zegen ieder persoon in deze ruimte. Dat u misschien op dit moment wel heel bewust iets wil zeggen tegen een broer of een zus. En Heere God, ik bid u dat die momenten van stilte er zullen zijn. Dat die wandel met u mag ontwikkelen. En dat de behoefte die we soms zo ervaren aan de dingen die ons vlees zo fijn vindt. De gewoontes die we onszelf hebben aangewend. De leugens waarin we zijn gaan geloven. Dat we zeggen, ik kan niet zonder een film kijken. Ik kan niet zonder cola. Ik kan niet zonder eten. Ik kan niet zonder seks. Ik kan niet zonder dit of dat. Dat u die leugens ontzenuwt door de waarheid van uw geest. En dat we met de Heer Jezus mogen zeggen, het is mijn brood. Mijn voeding. Om de wil van God te doen. Dank u dat u het bekend wil maken. Dat u ons op onze wegen wil leiden en dat u wil voorzien in al onze behoeften. Amen.